Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Als Ajax ziet, klamp je je in deze moeizame seizoensapotheose graag vast aan lichtpuntjes. En die waren er wel tijdens Ajax PEC Zwolle. Want 3-0, dat was de ruimste zege sinds 13 februari. Lang geleden dat een competitiewedstrijd voor Ajax zo makkelijk verliep, zou je bijna kunnen zeggen. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Dick Sintony van Het Parool en met Jesse Ter Haar van Ajax Showtime. Goedemorgen, mannen.
Goedemorgen.
Welkom weer in de Johan Cruijffzaal. Voordat wij naar Ajax PEC Zwolle gaan, moeten we het eerst even hebben, denk ik, over toch wel het voetbalnieuws van de voorbije week. Het overlijden op 54-jarige leeftijd van de grote zaakwaarnemer Mino Raiola. Een veelbesproken figuur, zeker ook bij Ajax. Doodverklaard door de Italiaanse media, terwijl het nog niet zo was. Maar nu is het dan toch wel echt zo. Hij is overleden. Kende jij hem eigenlijk, Dick?
Ja, ik kende hem. Ik heb hem voor het Parool één keer vrij groot langdurig geïnterviewd met collega Job van Kempen. En dat ging allemaal weer op zijn Mino's, want we wilden graag een interview met hem. En dat was allemaal moeilijk, we hadden geen tijd. En ineens belde hij zelf op. Hij zegt, interview kan nu. Hilton, Amsterdam. Dus in de auto gesprongen en daar naartoe. Vervolgens at hij volgens mij een kop snert. Met een stuk spek erbij. En heeft hij 3 uur lang een soort referaat gehouden over hoe de voetbalwereld volgens hem in elkaar stak en steekt.
Ja,
fascinerend. Fascinerend figuur. En
volstrekt uniek in zijn vakgebied ook, hè?
Ja. Ja, en hij is ook op heel geheel eigen wijze het vak ingerold. Het verhaal is bekend, hè, dat hij als zoon van een restauranteigenaar is opgegroeid en daar zelf in het restaurant ook aan het werk is gegaan. Iedereen noemt hem de pizzabakker, maar volgens mij heeft hij zelf ooit gezegd van ik heb alles gedaan in dat restaurant. Van serveren tot afwassen, tot maar ik heb geen pizza gebakken. Dus dat is ook voor de overlevering. Hij was geen pizzabakker. En hij is daar in Haarlem het voetbal ingerold bij de plaatselijke voetbalclub HFC Haarlem. En ook wel met heel veel bravoure, heel veel ideeën, maar het was geen luchtfietserij bij hem. Weet je, hij had wel grote ideeën, maar wel goede ideeën en goed doortimmerd. En zo heeft hij ook in datzelfde interview waar ik het net over had, over financial fair play gesproken, al lang geleden in het voetbal. En toen ook al gezegd dat het volstrekt onmogelijk was om dat financial fair play goed in te voeren. En ja, daar heeft hij, de KNVB voerde toen een kruistocht tegen. Onder andere via Michael van Praag. Ja, daar heeft hij wel gelijk in gekregen. Dat het gewoon zo ongelooflijk moeilijk was om dat aan banden te leggen. Dat externe geld, de grote, de oligarchen, de oliesheiks. Dat zag hij precies hoe dat in elkaar stak. En daar heeft hij natuurlijk zelf ook zijn voordeel mee gedaan.
Ja, een omstreden figuur was het natuurlijk ook. Financial fair play, dat deed hij in elk geval volgens de clubs zelf ook niet altijd aan. Als je het even voor dummies wilt uitleggen, waarom konden heel veel clubs zijn bloed wel drinken? Wat was het precies in zijn manier van werken waar de club zoveel weerstand tegen voelde?
Ja, omdat hij ongrijpbaar was. Niet te sturen. Alles deed voor zijn spelers. Om er het allerbeste uit te halen. En zoveel contact had en zo'n groot netwerk. Hij was ook van niemand afhankelijk daardoor. Nou ja, goed, dan heb je bijna alle troefkaarten op je borst. Ja, en dan is het heerlijk kaart, hè?
Ja, ja. Een veldheer aan tafel.
Nou ja, goed. Ik ben zelden, nou, volgens mij nooit, ik kan het me niet herinneren, een voetballer tegengekomen die zich liet vertegenwoordigen door Mino, die niet tevreden was over hem. En als je het, als die voetballer dat niet was, dan zei hij, ja, joh, dan moet je naar een ander gaan. Want er was geen contract. Hij had geen contracten met spelers. Dat ging allemaal op basis van vertrouwen.
Ja, ja. Zoals dat ook met schrijvers vaak gaat bij uitgeverij. Die hebben vaak ook geen langdurig verbintenis of zo. Wat we even over moeten hebben. Hij heeft natuurlijk een portefeuille met heel veel grote namen erin. Hè. Denk aan Pogba en Haaland en Zlatan Ibrahimovic en noem ze maar op. Maar ook Ajaxide in zijn portefeuille. De laatste tijd hebben we vooral veel gehoord over Mazraoui en Gravenberg, die allebei azen op een transfer en dat via Raiola wilden realiseren. Hoe belangrijk is in de praktijk het wegvallen van Mino Raiola? Zijn er nu gewoon anderen op dat kantoor die dat overnemen en dat er eigenlijk niks verandert? Of was daar de persoon Mino Raiola toch wel heel belangrijk in?
Dat blijft voor nu. Alleen maar gisteren, denk ik. Het was echt het kantoor van Mino Raiola en als hij Fortes Rodriguez net zo tussen haakjes onder contract had
als zijn compagnon, de rechterhand.
Ja, zijn rechterhand. Als die niet vast lag bij hem, net als de spelers niet contractueel vast liggen bij hem, dan is het nog maar de vraag hoe die organisatie verder gaat rollen. En het is inderdaad heel interessant om de timing net voor het einde seizoen, net voor het begin van de nieuwe transferperiode, waarin toevallig zijn cliënten, wiens belangen hij behartigde, op een vertrek maken bij Ajax, is het heel interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontvouwen. Maar hoe zich dat gaat ontvouwen, dat blijft voor nu alleen maar gissen, denk ik.
Ja, gissen. Dat moeten we natuurlijk niet te veel doen. Maar jij kunt het ook niet precies weten, Dick. Maar in hoeverre was Mino Raiola dat kantoor?
Ja, nee, goed. Ja, hij was het kantoor.
Hij was het kantoor.
Maar het gaat denk ik ook wel om een vertrouwenskwestie. Ik bedoel, je laat je vertegenwoordigen door Mino Raiola. Dan wil je denk ik ook dat hij degene is die al die onderhandelingen voert. Ja, wat dit nu betekent voor de spelers, hè, of die wel bij dat kantoor blijven. Dat zei Jesse al, dat is gissen. Geen idee hoe die afspraken daar zijn. Weet je al, hoe dat bedrijf in elkaar steekt. Maar het zal aan de wensen van de spelers denk ik niks veranderen. Ik bedoel, Mazraoui gaat weg. Dat heeft hij ook al gezegd. Hè? Zijn contract loopt af. En Gravenberg heeft dat ook gezegd. Die vindt dat hij toe is aan die stap. En die onderhandelingen met Bayern, die zijn al aan de gang. Misschien zelfs al in kannen en kruiken. Mondeling. Dus ja, daar zal niks aan veranderen. Ja, goed. En wie dan uiteindelijk die klappen met die hamer gaat geven. Of dat het kantoor van Mino gaat zijn. Of zijn compagnons. Als het compagnons zijn, want dat weten we ook niet.
De juridische status daarvan is ook idee. Een beetje onduidelijk.
Dus, ja, maar dan, of dat spelers, ja, ze zijn denk ik ook wel vrij. Maar zelfs dat weet ik niet, omdat er geen contracten zijn. Maar daar ga ik dan maar van uit. Vrij ook om naar een andere zaakwaarnemer te gaan.
Ja.
Maar goed, voor Ajax zal het in dit geval niet veel uitmaken. Omdat die spelers zelf natuurlijk al beslissing hebben genomen. Dus dan is het uiteindelijk aan clubs zoals Bayern en Ajax om daar samen uit te komen. Wel of niet. Dat heeft niks te maken met de zaakwaarnemer.
Nee, precies. Alleen misschien de financiële afwikkeling ervan en hoe dan uiteindelijk de cijfertjes precies zijn. Maar voor Ajax zal de impact relatief beperkt zijn. Nou, Mino Raiola, hij rustte in vrede. En de voetbalwereld gaat een beetje anders zijn zonder hem. Wij gaan naar Ajax PEC Zwolle. Want dat is waar toch op teruggeblikt moet worden. Die wedstrijd van zaterdagavond. Na afloop was het sentiment een grote gevoel van opluchting. En toch ook eigenlijk wel best wel enthousiast over een toch wat beter Ajax dan we de voorbije weken gezien hebben. Ajax overtuigde, was een beetje de teneur van de berichten. Maar in hoeverre was dat zo? Jesse, was jij het daar eigenlijk mee eens? Want jij bent altijd toch de man die hier een beetje van...
Ja, ik ga het maar weer doen. Want 3-0 winnen. Zeker in een fase zoals nu, waarin het al wekenlang, zo niet maandenlang, niet soepel gaat. is overtuigend. Alleen de manier waarop was niet de hele wedstrijd even overtuigend. Want binnen een minuut of net na een minuut, ik weet niet eens meer precies, kan PEC Zwolle, moet PEC Zwolle misschien wel op 1-0 komen.
Amper 40 seconden. Ja, het was eigenlijk vrijwel rechtstreeks bam vanaf de aftrap. Ja. Ja. Ja.
Nou ja, valt die bal binnen dan, het is een cliché, maar clichés die kloppen, wordt het een hele andere wedstrijd. En ja, kijk, Ajax was wel fris. Het was anders, het was fris. Door die ingreep van Ten Hag ook. Maar ik wil niet zeggen goed. Het is niet dat Ajax sprankelende aanval na sprankelende aanval op de mat legde. En uiteindelijk waren het toch individuele uitschieters, momenten die een groot deel van de wedstrijd beslist hebben. Niet dat Ajax per se als collectief zo super overtuigend oogde. Het was fris.
Frisser.
Ja, het was ook wel fris. Want je zag jongens... Kijk, zo'n Taylor heeft natuurlijk ook een hele frisse uitstraling als voetballer, zeg maar. Heel lichtvoetig, hele snelle voetjes. Kudus hetzelfde verhaal. Alleen toch zie je dat... Ja, het is niet een vlot lopend geheel. Ook tegen PEC Zwolle niet. PEC Zwolle kon er ook 2-3 maken. Net zoals dat Ajax er 3 heeft gemaakt.
Misschien
is het een beetje pessimistisch bekeken allemaal. Maar ja, het is wel zo. We moeten niet doen alsof Ajax... van de eerste tot de laatste minuten wil heeft opgelegd en alle hoeken van het veld heeft laten zien.
Kritische duiding, Jesse, heel goed. Dat moeten we hebben.
Het was ook helemaal niet overtuigend.
Nee?
Nee, ik vond het eerste half uur vrij slecht.
Ja.
Veel lange ballen.
We moeten het misschien even betrekken ook meteen op de vondst van Ten Hag. Die hier koos voor een opvallende opstelling. Dat is bij Ajax toch altijd een beetje een vloek in de kerk. En het komt maar eens in dezelfde tijd voor. Een 4-4-2 formatie. Met Haller en Tadic voorop. En daarachter 4 middenvelders die veel door elkaar heen zwierven, zeg maar. Hoe pakte dat uit? Dus niet zo overtuigend in het begin?
Nee, het was eigenlijk een kwestie van wie het eerste scoort. Die ligt boven. En Zwolle, ja, dat wist Ten Hag natuurlijk ook wel. Daarom heeft hij natuurlijk ook wel een beetje zijn aanpassingen gedaan... Kijk, Zwolle is in dit stadium, na de winterstop, onder deze trainer, gewoon een heel aanvallend elftal. Met heel veel risico spelen ze. Als je het zag, dan lag achterin zo vaak open. Heel veel 1-1. Ja, dat durfden ze natuurlijk ook wel, omdat Haller en Tadic alle twee niet de snelste zijn. Nou ja, goed. Ja, Ajax scoort de eerste. Uit een omschakelmoment, hè, heet dat. En,
een counter.
Ja. Volgens mij was het Klaassen die er een pootje tussen kreeg. En Taylor die de bal ontving en snel Tadic lanceerde. Nou, 1-1. En net even weggelopen bij de tegenstander. Dus net genoeg ruimte. En een goal.
Ja,
dat was...
Wel een mooie.
En een lekkere goal.
Prachtige goal. Banaanbal in de verre hoek.
Prachtige goal. Maar dat neemt niet weg dat Ajax in dat eerste half uur eigenlijk de mindere was. Vond ik.
Ja.
Dus risico genomen met een drastische wijziging van het speelsysteem. En ditmaal geholpen door de goals.
Ja.
Ik denk ook dat het spitsenduo... natuurlijk, het is moeilijk om Haller weer eruit te halen voor Brobby. Alleen ik denk dat Tadic en Brobby veel meer complementair aan elkaar waren geweest dan Tadic en Haller. Ten Hag, die zei na de wedstrijd wel dat... Ik weet niet meer letterlijk wat hij zei, maar hij zei iets van... Haller voelt zich als een vis in het water, want hij kent het 4-4-2-systeem, bla bla bla. Nou, daar heb ik geen seconde gezien dat hij zich als een vis in het water voelde.
Nee, en al een paar weken niet, hè?
Nee, zeker niet. En ik denk dat Tadic als targetman, degene die de bal vast had gehouden... en Robbie die daaromheen beweegt en in de diepte gaat, dat die veel beter bij elkaar hadden gepast.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat eerste half uur, dat Ajax echt alleen maar... Gewoon, Stekelenburg heeft een half uur lang alleen maar die ballen naar voren gepeerd... Ik bedoel, dat komt ook door Zwolle. Die nemen zoveel risico, zetten zoveel druk. Ajax kan daar gewoon al een tijdje niet meer goed onderuit voetballen. Dus dat is alleen maar lange ballen. Ja, daar was Haller wel fijn. Want hij won ook echt wel veel van die kopduels. Ja, dat klinkt... Het is allemaal niet des Ajax. Daarom zeg ik, het was niet overtuigend. En ook niet echt heel fijn om naar te kijken.
John van Loenrol van van Haller.
Maar wat Jesse zegt, dat is natuurlijk wel zo. Als die bal uiteindelijk weer op de grond is voorin... Ja, dan kun je beter Brobby hebben met zoveel ruimte en zoveel snelheid. Maar goed. Maar hij koos ook niet voor Darami. Hè? Dat is veelzeggend.
Ja. Dat geef je dan eigenlijk toe, Darami is een miskoop? Als je die jongen zelfs nu nog op de bank liet zitten?
Nou, een miskoop, zo wil ik hem nog niet bestempelen. Maar in ieder geval een koop die nu nog niet klaar was. En volgens mij was het wel van de aankoop de bedoeling dat hij er nu al wel zou hebben gestaan. Als je ziet hoe die Sulemana, wat de A-optie was voor Darami, het in Frankrijk doet bij Stade Rennes. Ik twijfel altijd hoe ik het uitspreek, maar volgens mij is het Stade Rennes.
Stade Rennes. Rennes.
Die is al wel op dat niveau. En Darami, ja, een miskoop. Kijk, een miskoop zou voor mij betekenen dat hij het nooit kan gaan laten zien voor Ajax. Maar dat vind ik nog te vroeg om te zeggen. Ik heb hem niet genoeg aan het werk gezien.
Er zal toch in elk geval skepsis over bestaan. De afgelopen weken hebben we gezien dat je dan een oplossing zoekt voor voorin. En dan is het verhaal steeds, daar missen we snelheid en diepgang. Dat heeft Darami.
Dat heeft hij.
Maar blijkbaar is het inbrengen van Ihattaren of het omschakelen naar een 4-4-2... dat zijn toch wenselijker opties dan het inbrengen van Darami.
Ja, hij heeft alle opties wel geprobeerd de afgelopen tijd.
Ja.
En het is wel een signaal natuurlijk dat die speler in ieder geval nu op dit moment niet goed genoeg wordt geacht om van belang te zijn voor Ajax. Terwijl vorige week Liam van Gelderen zijn debuut maakte. Jurie Geer nu in de Eredivisie debuteerde. Kenneth Taylor boven Alvarez verkozen werd voor deze wedstrijd. Ja. Die heeft dan de concurrentiestrijd in ieder geval op dit moment gewonnen.
Even voor de zekerheid, voor de duidelijkheid, daar was sprake van. Hij werd verkozen boven Alvarez. Of was er sprake van een blessure bij Alvarez?
Nee, vorige week was Alvarez even aan de kant. Toen had hij de hele week volgens mij ook niet getraind. Dus toen durfde ze het niet aan. Hè. We gewoon Taylor laten spelen. Ja, en toen lag ze echt van, hij heeft het zo goed gedaan in die wedstrijd dat ik vond dat hij het verdiende om nu weer te spelen.
Ja.
En ik vind het heel leuk. Hij heeft een hele goede klik in het veld met Tadic. Dat is echt heel grappig.
Ja.
Ja, dat heb je soms met twee spelers. Hè? Die Masraoui en Anthony hebben dat. En ik zie dat bij Taylor en Tadic ook terug. Dat is leuk.
Dat is nog iets waar je veel lol van kunt gaan beleven.
Ja. We hebben het al eerder over gehad. Die Taylor die is echt... als hij deze lijn gewoon doortrekt, dan is hij basisspeler volgend seizoen.
Ja.
Is hij nu eigenlijk al.
Ja. Je kon de angst voelen op de tribunes in de arena. Het was echt, ik zat ook in mijn vak om me heen. Ik merkte echt dat iedereen als de dood was dat Ajax opnieuw achter zou komen. Want hoe vaak draai je dat nog om? Hè? Dat is al zo vaak nodig geweest de afgelopen tijd. Hoe vaak gaat dat nog goed? En er hing een soort stress in dat stadion die eigenlijk pas eraf viel toen het 1-0 werd. Toen voelde je dat het loskwam. En toen liep Ajax inderdaad ook door. Onder aanvoering van, in dit geval, de veteranen. Van wie we vorige week hier nog zeiden dat ze het hadden laten afweten. Die deden het deze week wel. Tadic en Klaassen met name.
Ja, zeker.
Hoe beviel die nieuwe rol van Tadic? Die als centrale aanvaller, maar wel in een soort van vrije rol. Om Haller heen, of een beetje net achter hem zou je kunnen zeggen.
Ja, als Tadic op links staat is het best wel snel voorspelbaar al. Zeg maar. Hij krijgt de bal aan de zijkant. Hij doet zijn befaamde schaar of een kap. Iets anders doet hij niet, anders speelt hij hem terug.
Ja.
Dat doet hij goed, want hij is heel effectief. En hij heeft volgens mij 13 goals en 17 assists uit mijn hoofd. Dat is gewoon knap, dat is gewoon goed. Alleen vanuit de centrale rol kan hij toch wat meer alle kanten op. En een van jouw beste spelers, meest bepalende spelers, wil je in zijn kracht gebruiken. En ik denk wel dat je hem daar in zijn kracht gebruikt. Een paar jaar geleden deed hij dat natuurlijk ook in de Champions League. Weliswaar een ander systeem, maar alsnog in de as van het veld. En ik vind dat wel... leuk om te zien. Je krijgt een heel ander spel dan met Haller daar.
Ja.
Haller, daar blijf ik bij. Want hij komt heel vaak uit de 16 bij Ajax om te voetballen. Nou, ik vind dat hij in de 16 moet blijven en de punt moet blijven. En ik vind hem dan ook op zijn best. Dan vind ik het ook echt een goede spits trouwens. Maar buiten de 16 ligt voor mij gewoon zijn kracht niet. En als Tadic die rol invult, van een beetje buiten de 16 draaien, ruimtes opzoeken. Dan, dat kan mij wel bekoren, ja.
Ja. En dan hadden we op het middenveld Klaassen en Kudus lopen.
Ja.
Hoe marcheerde het daar?
Moeizaam. Ja, Kudus speelde niet goed. Niet echt geweldig.
Nee.
Veel balverlies. Hij heeft ook moeite, zeg maar. Het is ook weer een nieuw systeem. Dus hij heeft al niet veel speeltijd. En dan komt hij ook nog eens een keer in een nieuw systeem. En dan moet hij daar opduiken. En dan moet hij doen.
En hij vindt plan A al zo ingewikkeld.
Ja, je ziet hem ook wel. Dan krijgt hij de bal en dan gaat hij draaien. En dan denkt hij, waar ben ik eigenlijk in hemelsnaam? Waar moet ik heen? En dan is hij alweer de bal kwijt.
Ja.
Dus dat was moeizaam.
Mijn vrienden en ik zeggen altijd tegen elkaar... je hebt natuurlijk altijd in zo'n team... de een is in vorm, de ander niet. De een heeft een goede dag, de ander niet. De een is wat beter en de ander wat slechter. Maar er loopt er eigenlijk maar één van wie je echt vrij structureel het idee hebt... dat hij niet snapt wat er gevraagd wordt. En dat is Kudus. Die lijkt nog steeds niet te weten wat hij moet doen bij omschakelen en dat soort zaken, hè?
Ja, je ziet
een tactisch probleem, zeg maar.
Je ziet de voetbal in zijn voeten zitten. Dat draaien, wat Dick zegt, hij draait heel mooi weg. Alleen daarna heeft hij alsnog vaak balverlies, omdat hij niet weet waar hij heen moet en zich vastloopt. En je wil ook graag zien dat een speler in het team klik heeft met de andere mensen en dat hij begrijpt waar hij heen gaat en begrijpt waar hij moet lopen. Maar je hebt een beetje het gevoel alsof hij een eenmansleger is binnen het elftal van Ajax. En dat hij heel goed kan voetballen, maar... Voetbal is een teamsport en als je met je team niet klikt, dan ben je op dat moment geen hele waardevolle schakel. En daarmee wil ik hem niet afschrijven, helemaal niet. Want wat Dick zegt, hij heeft al weinig ritme. En een voetballer heeft over het algemeen ritme nodig om op zijn topniveau te komen. En daarbij komt ook nog het nieuwe systeem, waar hij dan ook nog in moet rollen. Terwijl het in 4-3 al lastig ging. Maar op dit moment is die klik er nog niet echt, nee.
Nee. Nog niet echt, terwijl die inmiddels... Hoe lang is die Ajax ziet? 2 seizoenen inmiddels.
Ja,
dat
beginniveau wat we de eerste paar wedstrijden van hem zagen... toen iedereen zo enthousiast was, dat is al eventjes niet meer geweest.
Ja, nee, maar hij is natuurlijk ook heel lang geblesseerd geweest. Hè? Dus hij is wel heel lang Ajax ziet, maar hij heeft gewoon heel veel gemist. Hè? Dus hij staat niet zo heel lang op het veld bij Ajax. Maar wat je wel ziet, is dat... En dat weet elke Ajax-supporter... Voor jonge spelers, voor jeugdspelers is het zoveel makkelijker om zich aan te passen in het eerste elftal. Misschien niet fysiek of mentaal, maar wel tactisch. Een jeugdspeler van Ajax weet eigenlijk altijd wel wat er gevraagd wordt in het veld.
Zag je aan Jurie Regeer?
Ja.
Die heel makkelijk weet wat de nummer 2 positie vergt.
Ja.
Nog heel even over Kudus. Ik weet eigenlijk ook oprecht nog steeds niet wat ik nou Kudus zijn beste positie vind. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar ik weet nog steeds niet of hij nou een 10 is. Een voetballende controleur, een dynamische middenvelder, misschien een valse spits. Ik weet het nog steeds niet.
Nee, dat weten ze eigenlijk ook niet.
Nee, volgens mij ook niet.
Nee, dat denk ik echt. Maar dat is soms ook heel moeilijk om te zeggen van een voetballer. Waar nou zijn, wat nou zijn beste plek is. Omdat hij, voordat hij naar Ajax kwam, heeft hij ook op heel veel verschillende posities gespeeld. Alle posities voorin, volgens mij. En bij Ajax is dan een 10, maar soms ook wel gewoon een linkshalf. Ja, moeilijk te zeggen.
Ja.
Hoe dan ook.
Hoe dan ook.
Waar die ook staat, hij vindt dat moeilijk.
Ja.
En lastig.
Ja.
Maar de potentie is er. Hij kan voetballen. Dat is één ding wat zeker.
We hebben het net over Darami gehad. Die zo ongeveer alles en iedereen voor zich weet op het moment. Dus hij komt niet aan de bak. Iets vergelijkbaars in iets mindere mate kun je ook zeggen van Divine Range. Die... blijkbaar wederom geen optie was als rechtsback. Vorige week mocht Liam van Gelderen daar debuteren. Deze week stond Regeer daar vanaf het begin. Die is ook echt... die heeft een naar seizoen ook. En moet toch ook denken over wat nou precies zijn plek in deze groep is, Dick?
Ja, goed, hij komt ook terug van een blessure. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. En daarvoor was hij ook niet echt goed in zijn optredens... Dus een beetje het tweedejaar syndroom. Hè?
Ja.
Wat toch wel veel spelers hebben. Goed debuutseizoen en dan ver terugzakken. Dat, niet iedereen, maar wel veel spelers hebben daar last van. Dus ja, ik denk dat hij dit eigenlijk een beetje moet vergeten. Mee moet pakken wat hij nog mee kan pakken dit seizoen. Even lekker op vakantie. En dan nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Ja.
Want dat hij kan voetballen, dat staat buiten kijf. Dat heeft hij al laten zien.
Niet voor niks talent van de toekomst ook nee. geworden in zijn jaar.
Ik denk dat hij zich overigens wel moet gaan richten op die rechtsback positie.
En niet middenveld of andere dingen waar die...
Nee, hij is natuurlijk van origine centrale verdediger. Misschien op termijn dat hij daar ook wel terecht kan komen. Dat hij ook wel de kwaliteiten ervoor heeft. Maar ik denk dat hij eerst maar eens moet proberen om zometeen Mazraoui, als hij weg is, goed te gaan vervangen. Zoals hij dat eigenlijk vorig seizoen heeft gedaan.
Ja.
En die draad weer op te pakken.
Dat
is moeilijk ook natuurlijk. Hè? Want vorig seizoen was hij min of meer basisspeler. Waarom dat Mazraoui er niet was, maar hij was basisspeler. En dan kwam hij nu in een hele andere rol terecht. Het is een jonge jongen. Dus dat is ook helemaal niet makkelijk voor hem. Dus daar moet je maar mee om zien te gaan. Teleurstellingen. Hij heeft weinig teleurstellingen gehad nog. Voor dat moment kan ik me zo voorstellen. Dus ja, wat Dick zegt. Als hij gewoon zijn kopje even vrijmaakt deze zomer, dan heb ik alle vertrouwen in hem. Op rechtsback inderdaad.
Iemand die geen last heeft van het tweedejaarssyndroom is Jurrien Timber. Die wederom als een vorst stond te spelen in die achterhoede. Ook belangrijk bij de 2-0. Die uiteindelijk dan via de paal door Davy Klaassen wordt binnengelopen. Hoe het ook zij en of het nou allemaal werkelijk overtuigend was of niet. Niet zo heel erg. Ajax stond wel in de slotfase met 3-0 voor. Dat was een ongekende luxe die in tijd niet gevoeld is. Schitterende derde goal van Davy Klaassen daar nog bij. Die hem in het verre kruis schiet.
Maar dat laatste deel was ook wel overtuigend. Hè?
Dat was echt mooi.
Dus het slechte begin. De laatste half uur was echt uitstekend. Na de 2-0 van Klaassen. Kort naar rust. Dat was eigenlijk wel de... Toen zag je Zwolle ook het wel een beetje opgeven. Ruimtes werden steeds groter. Toen was Ajax gewoon helemaal weer het mannetje.
Voetbalde het echt lekker.
Plus het is ook niet gek, hè? Dat als je voor het eerst in een nieuw systeem speelt, dat het niet gelijk helemaal van een leien dakje gaat. Dat is ook helemaal niet gek. Het is normaal dat er een periode van gewenning en inspelen nodig is.
Dat onderstreept ook dat het best wel een riskante stap is om drie wedstrijden.
Ik ook. Ik zeg, het is een enorm risico. Want de kans dat Zwolle, en die hebben ze gehad, twee echt enorm grote kansen in het eerste half uur, wel die goal maakt. Wat Ajax eigenlijk de afgelopen periode juist is overkomen. Waardoor het zo moeizaam vaak werd. Ja, dat was nu niet. Dat viel nu precies de goede kant op. Ja. Dus, nou, winnende trainer. Altijd gelijk, zoiets.
Die heeft altijd gelijk. En zeker, ja. Hij had gelijk. We moeten even kijken, want je ziet natuurlijk ook langzaam maar zeker in dit soort basisopstellingen zie je de contouren van het Ajax van volgend seizoen. Ontstaan. Voor de hele korte termijn weten we dat Ten Hag na afloop heeft laten weten dat Mazraoui waarschijnlijk deze week zal terugkeren en volgende week beschikbaar is. Dat Martinez met een terugslag te maken heeft, dat gaat niet goed. Weet jij iets over Anthony en Pasveer, van wie toch voortdurend gezegd werd dat ze misschien nog aan het einde van dit seizoen in actie zouden kunnen komen? Hoe staat dat ervoor, Dick?
Anthony is een heel klein kansje en pas weer niet. Dat is einde seizoen. Ja. En Mazraoui, ja, hield hij wel een slag om de arm. Maar ja, ik ben heel benieuwd of die nog gaat spelen zondag tegen AZ.
Ja, we kunnen in elk geval zeggen, het gros van de mensen die afwezig waren, zullen dat volgende week nog steeds zijn. Vasthouden aan die 4-4-2, denk je, Jesse?
Oh, ja.
Is dit nu hoe we het over de streep gaan trekken?
Ja, ik denk dat Ten Hag het in ieder geval gaat doen. Als Mazraoui, zeker als Mazraoui niet terugkeert. Want dan is de hele rechterkant uit elkaar getrokken natuurlijk. Ja, of het het beste is, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Kijk, als je een speler als Darami geen kans wil gaan geven. Dan blijft er weinig aan de zijkant over. Nou, dan kan je nog denken aan Berghuis. Berghuis was ook een beetje vanwege zijn fitheid nog natuurlijk. Zeiden ze dat hij nu langs de kant zat.
Ja, ja.
Ja, dus de vraag is eigenlijk, wat doe je als Berghuis tegen AZ wel 100% fit blijkt? Zet je hem dan toch op rechts buiten? Want van Berghuis trouwens, hij viel in en hij kwam veel in de as uit. En toen vond ik hem weer veel beter dan de afgelopen week aan de zijkant.
Ja, en Ten Hag is wel zo iemand die ook wel kijkt naar sentiment of gevoel. Dat neemt hij wel mee. En volgens mij, zeg ik nu even uit mijn hoofd, de bekerwedstrijd AZ-Ajax, die werd 0-2.
Ja.
Volgens mij maakte Berghuis daar 0-1. Een afstandsschot.
Ik denk dat je gelijk hebt, ja.
Ja, en dat zijn... Ja, dat klinkt dan heel erg knullig. Dat een trainer zich daardoor... maar dat zijn voor Ten Hag wel belangrijke dingen vaak. Dat hij dan het gevoel heeft dat de speler daar een goed gevoel bij heeft. En dat hij misschien wel... dat ook meeneemt de wedstrijd in.
Ja, ik herinner me dat een uitgesproken tactische overwinning was. Waar Ajax ook... niet echt vlamde, maar wel gewoon heel degelijk en stevig tegenover AZ verscheen. Heel goed voorbereid.
Ja, het is na die, als ik het goed uit mijn geheugen haal, na die eerste helft tegen Benfica is dat de enige overtuigende wedstrijd die Ajax heeft gespeeld.
Ja, min of meer makkelijk
ja.
ook.
Ja.
Ja.
Maar dat sentiment van Berghuis, misschien heeft hij een goed gevoel tegen AZ nu. Maar heeft hij ook een goed gevoel op de rechtsbuitenpositie. Want hij heeft echt die goede wedstrijden van dit seizoen heeft hij op 10 gespeeld. En op 10 is nu in principe, tenzij Ten Hag weer gaat schuiven, geen plek.
Ja.
En op rechtsbuiten heeft hij de afgelopen weken echt niet overtuigd. Zat hij echt er niet lekker in.
Nou ja, dat zou hij natuurlijk kunnen doen. Hè. Dit in stand houden met die twee spitsen. En dan niet Kudus opstellen, maar Berghuis.
Ja.
Dus dat is een mogelijkheid. Maar dat denk ik ook als Masraoui wel kan spelen zondag. Dan is het misschien wel weer een reden om dat toch weer terug te draaien.
Ja.
Ik denk niet dat Den Haag eenmalig 4-4-2 is gaan spelen eigenlijk. Dat zegt mijn gevoel.
Ik moest wel lachen. Ik vroeg het aan Davy Klaassen na de wedstrijd. Ik zeg, ja, hoe is dat bij jullie eigenlijk? Heb je daar... Hij zegt, ja. Kom je ineens op de training en dan denk je, wat is dit nou?
Wat gaat hij nou weer doen?
Ja, gaat hij nou weer doen? Maar hij zegt, aan de andere kant denk je ook, ja, we proberen wel vaker wat op de training. En in het weekend is het toch allemaal weer gewoon hetzelfde. Dus goed is dat. Is ook wel leuk hoe er een beetje achter de schermen natuurlijk allemaal van alles soms wordt uitgeprobeerd. En Brian Brobbey maakte daar ook nog een toespeling op van de week. Dat hij ook op een training, of twee meerdere trainingen, ook wel op 10 heeft gespeeld. Dat je om dat te proberen. En dat is natuurlijk ook heel goed. Dat er wel gewoon wordt gekeken naar ontsnappingsmogelijkheden of alternatieven. Want ja, je zag het nu. Je kon het toch een keer gebruiken.
Ja, ja. Even gauw dat Ajax van volgend seizoen, hè? Er zal een nieuwe keeper moeten komen, want we hebben er twee van 39, of wat is het, staan. Dus dat zal misschien op het lijstje staan. Kijken naar een doelman. Als je dan die achterhoede ziet en even uitgaat van...
Ik ben benieuwd
van...
of Ajax weer bij Dean Henderson uit gaat komen misschien. Die tweede keeper is bij United.
Ja.
En de GA natuurlijk voor zich heeft. En als die in aanmerking zou mogen komen voor verhuur, dan... ik weet dat Van der Sar wel gecharmeerd is van hem. Dus... Het zou een optie kunnen zijn.
Dean Anderson, Manchester United, ja. Reservekeeper. Een optie. Oké, we gaan even uit van Divine Range rechtsachter. Het verdedigingscentrum met Timber en Martinez zal Ajax heel graag willen behouden. Daar lijken ze zelf ook toch wel een beetje op te koersen. Dat ze allebei toch in elk geval ervan uitgaan dat ze bij Ajax nog niet klaar zijn.
Ja, maar je moet... Het wordt gewoon een hele lange zomer.
Ja.
We zitten nu te praten daarover. Het is 2 mei. Maar op 11 augustus kan alles ineens toch weer anders zijn. Weet je?
Dus uiteraard.
Ja.
Maar als je even vooruitblikt naar de dingen die lopen en spelen. Jij hebt het de afgelopen weken een paar keer gehad over Quinten Timber. En dat Ajax die eigenlijk zou moeten ophalen bij FC Utrecht. Wordt dat binnen Ajax ook gezegd? Of is het voorlopig alleen Dick Sintony die dat heel graag zou willen?
Natuurlijk is dat
valt
wel...
die naam?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is niet zo gek, omdat Ajax, weet je wel, soms vind ik het ook wel eens vermoeiend om daarover te hebben. Elke club in Europa heeft elke speler in alle competities op deze hele aardkloot
in kaart.
In kaart. En spelers die de kwaliteit hebben om voor jou te voetballen, ja, natuurlijk zijn die in beeld. Alleen, sommige zijn niet te betalen, want die kosten 130.000 miljoen. Ja, die vallen af. En sommige spelen misschien in competities die te klein zijn. En dat je dan toch denkt van mooi. Ja, en alles wat ertussen zit is een optie. Ja. En Quinten Timber is gewoon een goede Ajax middenvelder.
Een middenvelder. Ik blijf je nog gewoon even tergen hoor. Een fitte Ihattaren komt daarbij. Die als optie is.
Dat weten we nog niet.
Gravenberg gaat weg.
Hij komt erbij, maar of hij fit is, dat weten we niet.
Beoogd. En in elk geval zal hij dat zelf heel graag willen en Ajax ook. Gravenberg gaat waarschijnlijk weg. En heeft deze week laten weten dat als hij niet wegkomt, dat hij dan in elk geval niet bijtekent. Zo loopt hij volgend jaar gratis weg. Voorin, iemand als Bergwijn. Daar wordt nog steeds natuurlijk veel over gepraat.
Ja. En hij heeft zelf ook een indicatie gegeven tegenover Geert Langendorf, verslaggever van het AD, die in Londen woont tegenwoordig. En die hem gesproken heeft na een wedstrijd. En hij zei zelf van ja, ik een basisplaats hier zit er niet in. Ik bedoel, want ja, ik speel nooit. Dus en kijk wat er wel speelt. En een terugkeer naar Nederland is een optie. Nou ja, goed, dat is Ajax. Ik bedoel, die contacten die zijn warm. Het is in de winter niet gelukt vanwege het enorme bedrag wat daar tegenover stond. Ik denk wel dat Ajax de enige is die hem kan betalen. Niet in dat hele pakket wat in januari op tafel lag. Met een transfersom en salaris en alles erop en eraan. Maar als die prijs gaat zakken En Bergwijn wil zelf wat water bij de wijn doen. Excuse me. Dan zie ik daar best wel kans toe. Ja, ik wil hem gewoon graag hebben.
Dat zal weer gaan spelen in elk geval in de zomer. En nou goed, er ligt een mooie taak voor ze klaar. Voor de heren Hamstra en Huntelaar. Ik las deze week voor het eerst de samentrekking Hamstelaar. Het duo Hamstelaar kan...
Hamstelaarweken.
kan aan de bak deze zomer. En eerst moet die titel van dit jaar nog even worden binnengesleept. En dan kijken we naar Alkmaar, AZ Ajax, komend weekend. Het kan het beslissende weekend zijn. Een Super Sunday met zowel Ajax, AZ Ajax als Feyenoord PSV. En als ik het goed heb, als PSV verliest en Ajax wint, zou Ajax kampioen zijn. Als PSV gelijk speelt en Ajax wint, dan is het sprake van een officieuze titel. Hè, Jesse, toch?
Ja.
Dan is het zo'n...
sta je 6 punten en doelsaldo voor?
Ja, dan is het zo'n scenario waarbij PSV met 100-0 zou moeten winnen om dat nog in te lopen. Maar het kan ook heel anders gaan. Ook PSV heeft met blessures te maken nu. Daar wordt de spoeling ook wat dunner. Vinicius zijn ze kwijt. Gutsen deed niet mee dit weekend. Ook daar is de rek er een beetje uit. Qua fitheid.
Was Kakli afwezig. Erik Gutierrez die speelde centrale verdediger.
Ja.
Afgelopen weekend. Nou, dan doe je ten opzichte van Boskakli als centrale verdediger wel een jasje uit, denk ik.
Ja.
Plus Feyenoord uit is altijd al moeilijk voor ze. Alleen het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoe Feyenoord die ontmoeting met Marseille uit gaat komen. Daar kan ook nog van alles gebeuren. Spelers kunnen niet fit zijn, leeg zijn, geblesseerd zijn. Dus het is nog heel moeilijk om te zeggen met die midweekse speelronde van Feyenoord ertussen. Maar ja, alle hoop op Feyenoord. Als iemand het kan tegen PSV in eigen huis, dan is het Feyenoord.
En, wat zegt jouw gut feeling, Jesse? We willen graag even jouw gut feeling hier op tafel hebben.
Over het geheel van volgend weekend?
Ja.
Nou kijk, over Ajax op bezoek bij AZ heb ik niet per se een heel goed gevoel eigenlijk. Puur omdat Ajax gewoon niet zo overtuigend voetbalt. En AZ heeft de Ajax wel eens vaker moeilijk gemaakt in de afgelopen jaren. Al was dat wel vaak onder Arne Slot, eerlijk is eerlijk. En ik denk dat Arne Slot, als we het toch over hem hebben, juist wel in staat is om PSV pijn te doen. Dus ik denk, ik zie PSV niet winnen bij Feyenoord, maar Ajax bij AZ moet ik ook nog zien. Misschien wel hoor, maar overtuigend denk ik niet dat het gaat. Ik denk dat PSV punt gaat verspelen en Ajax... misschien speelt Ajax ook wel gelijk. Zou zomaar kunnen.
Ik ben wel benieuwd naar Feyenoord. Omdat ik hoor daar nu nog niks over. En het gat is ook groot. Het is 7 punten. Maar of er misschien heel stiekem ergens in de achterhoofdjes... omdat Feyenoord nu zo lekker voetbalt... dat ze ook nog wel denken dat ze PSV misschien het leven zuur kunnen gaan maken... in die strijd om de tweede plek.
Staat Feyenoord 7 punten achter op PSV nu?
Ja, het is 7 punten. Dus ze kunnen dat terugbrengen naar 4... als ze zelf winnen.
Ja.
Dus dan moet PSV mag geen 1 wedstrijd meer winnen. Dit
dan mag PSV helemaal niks meer winnen.
Nou, dat gaat niet gebeuren dus.
Ja.
Nee, ja, ik weet het niet. Ik vind het wel leuk, weet je wel. Dat zou natuurlijk ook een enorme verrassing zijn nog. En Feyenoord speelt op dit moment goed. Spelen echt goed. Vol vertrouwen.
Ja.
Dus leuk.
Ja, in ieder geval... zou je kunnen zeggen dat het voor Ajax niet gunstig is dat Feyenoord tegen PSV de derde plaats niet kan verspelen op dit moment. Dat had wel zo kunnen uitpakken dat ze hadden moeten winnen om die derde plaats vast te houden. Dat is nu niet het geval. Dat soort sentimenten, hè, dat Feyenoord Ajax een loer zou willen draaien en het tegen PSV laat lopen. Is daar sprake van of is dat allemaal onzin?
Nee, ik denk echt die zijn zo heerlijk aan het voetballen. Daar gaat het toch om een speler, joh.
Ja.
En dat leeft bij die spelers helemaal niet.
Die willen gewoon winnen van PSV.
Ja, nee, maar ik denk echt hoor dat ze. Kijk, als PSV, die hebben ook dan nog een uitwedstrijdje daarna. Ze hoeven maar 1 keer een misstapje te begaan dan met een gelijk spelletje nog. En dan doelsaldo Feyenoord eroverheen. Ja, ik denk echt dat ze daar toch wel nog. Ik hoop het in ieder geval dat ze ermee bezig zijn.
Ja.
Voor het mooie.
Even een liefhebbersvraag. Waarom laat het KNVB nou niet AZ, Ajax en PSV Feyenoord PSV gelijktijdig spelen? Want nu kan je het scenario krijgen dat Ajax wint bij AZ... en vervolgens in de bus terug landskampioen wordt... omdat PSV daar verloren heeft.
Dat is aan tv.
Het is toch veel leuker om die gelijktijdig te hebben. Schakelprogramma, twee ESPN's.
Ja, maar er zijn contracten.
Volgens mij mogen de topclubs gewoon niet tegelijk spelen in het weekend. Volgens de regels niet, dus dan ben je snel uitgepraat, denk ik.
Ja.
Het is niet een keuze dat ze denken van we trekken het uit elkaar. Volgens mij mag het niet tegelijk.
Ja.
Jawel, mag wel. Maar dan mis je natuurlijk kijkers. Er zijn contracten, denk ik, over hoe dat programma eruit moet zien. Welke wedstrijden er op tv moeten kunnen zijn.
Maar ik vraag me af of je dan kijkers mist. Ik denk juist dat als die potjes tegelijk zijn, dat juist heel Nederland voor de tv zit tegelijk en alles tegelijk aan heeft staan.
Intens schakelprogramma.
Ja, dan heb je juist iedereen de hele tijd voor de tv hangen. Het is wel zo dat je dan wat breder uit elkaar getrokken hebt, natuurlijk. Als je twee wedstrijden achter elkaar hebt, in plaats van alles tegelijk, dan heb je anderhalf uur iedereen voor de tv. En als je uit elkaar trekt, dan heb je 3 uur lang iedereen voor de tv. Dus dat begrijp ik.
Ah, goed, dat zou natuurlijk wel een soft zijn. Als de spanning die zo mooi oploopt, hè? Dat iedereen daarnaar kijkt. En dat het dan afloopt op een manier dat je kampioen wordt, terwijl je inderdaad thuis op de bank ligt al.
Ja, of op de ring A10 net terug in de buurt van Amsterdam komt. Ja.
Kan er in ieder geval nog iets moois bij de arena georganiseerd worden.
Ja. We hebben de gut feeling van Jesse ter Haar gehad. Ik wil nog even ook de gut feeling van Dick Sintony. Ajax komend weekend kampioen of niet?
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
En dat komt dan omdat ze zelf punten verliezen in Alkmaar?
Nee, ik denk dat PSV ook gewoon wint. Ja, gewoon. Maar ik denk dat PSV wint. Ja.
En Ajax bij AZ?
Ja, ik gelijkspel. Denk ik nu.
Ik denk ook een gelijkspel.
Maar dat weet je wel, AZ is ook niet heel erg in goede doen. De laatste weken.
Speelt AZ nog ergens voor? Ik weet het even niet zeker uit mijn hoofd.
Ja, play-offs, maar die zullen ze al wel in de pocket hebben, toch?
Ja, maar goed, die willen gewoon Ajax sowieso winnen.
Dat willen ze wel graag daar.
Ja.
Ja. Nou, mijn gut feeling tot slot nog eventjes. Geen kampioen komend weekend, denk ik.
Omdat?
Ik denk een beetje hetzelfde als Dick. Ik denk dat Ajax het met een gelijkspel moet doen in Alkmaar, eerlijk gezegd.
En dat PSV wel wint?
Wint.
PSV zie ik niet winnen in de Kuip. Maar we gaan het zien.
Ja, nou goed. Die gut feelings van ons. Wat maakt het ook eigenlijk allemaal uit? We zien het wel. Ja. Ik ga jullie danken voor je komst naar jouw Cruijffzaal. Jesse ter Haar van Ajax Showtime. Dankjewel dat je er was. Dick Sintony van het Parool. Ook dankjewel dat je er was. Dit was Brani. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan. Ajax moet er 2 winnen. Het gaat verder. Zondag in Alkmaar. En maandag zijn wij er weer met een nieuwe Brani. Dank voor het luisteren.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.